Goeiedag en fijn dat je luistert. Dit is Awareness Radio elke zondagavond. En ook vandaag hebben we weer een bijzondere gast. Hij is onder andere auteur van diverse boeken. Zijn naam Willem Frederik Erné. Goedenavond Willem, fijn dat je bij
Hallo.
ons bent.
Ja, dank je voor de uitnodiging.
Ja, zeker. Ik zei het net al, je bent een auteur. Je hebt onder andere een aantal boeken geschreven. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je? Waar kom je vandaan? En waarom ben je nu wie je bent?
Heb je een paar dagen de tijd? Ja, ik kom uit Utrecht. Ik ben een geboren Utrechter.
Ja.
Mijn vader was een geboren Utrechter. Mijn grootvader was een geboren Utrechter. En ik woon tegenwoordig met mijn vrouw Margriet in Duitsland. 9 jaar
Ja.
geleden hebben we besloten het stadse voor het landelijke te verruilen. En naar grote tevredenheid. En ik ben naar de middelbare school gegaan. En toen ben ik muziekwetenschappen gaan studeren. Dat heb ik heel grondig gedaan. Heb ik
En hoe zo heel grondig?
Nou, ik heb er 16 jaar over gedaan.
Oké.
De werkelijke reden was natuurlijk dat ik het geen leuke studie vond eigenlijk. En ja, ik was een jongen van de pop en de rock'n'roll. En in die tijd, ik ben dus in 72 gaan studeren, was daar dus absoluut geen ruimte voor. En ben diverse keren gestopt. En toen op een gegeven moment in 5 of 86 zijn minister Deetman, die kwam met een nieuwe studieopzet. En daarmee zouden al mijn tentamens en zo ongeldig worden. En toen dacht ik, ja, dat vind ik ook een beetje zonde, want ik was eigenlijk best ver. Dus ik moest nog een hoofdvak doen, een doctoraalscriptie. En dat heb ik toen gedaan. Ik werkte toen al in het cabaret. Ik heb vanaf dat ik ging studeren, 72, daarvoor op school ook in bandjes gespeeld. En in 79 ben ik, omdat mijn beurs ophield en ik toch eindelijk eens geld moest gaan verdienen, bij Seth Gyckema in het combo terechtgekomen. Toen ik 4 seizoenen.
En wat speelde je daar?
Gitaar, elektrisch gitaar.
Oké.
En ik speel ook een paar andere instrumenten. Dwarsfluit en mandoline. En ik kan aardig zingen. En een beetje toetsen drukken. Dus ik was altijd makkelijk inzetbaar. Als manager van alles, zeg maar. En toen heb ik 4 seizoenen Tineke Schouten gedaan. En nog een seizoen Henk Elsink. En hij hield in 1990 hield hij op. Toen heb ik nog wel kort gedacht van, ja, moet ik nog wat anders gaan doen? Ik was eigenlijk wel zat om elke avond weg te zijn. Ik had het 10 jaar gedaan, met natuurlijk tussenpozen. Dat is eigenlijk heel luxe, want je hebt een lange vakantie. Want het theaterseizoen is 8 maanden, dus je hebt eigenlijk 4 maanden, ja, heb je vrij. Dat is ook leuk.
Ja.
Maar ik ben toen, ik had wat spullen, ik heb een eigen studio begonnen. Eigenlijk om mijn eigen muziek op te nemen. Maar ja, van de weeromstuit, het schoorsteentje moet roken, zoals het heet, ging ik allerlei andere dingen doen. En toen ben ik ook gaan vertalen. En via vertalen heb ik een aantal non-fictieboeken voor kinderen geschreven. En ik had eigenlijk altijd al wel de ambitie om. Ik had ook al korte verhalen geschreven, een paar toen ik 30, 35 was. En dan gebeuren weer dingen in je leven, een andere relatie. En dan gaat, toen ben ik in dienst gegaan bij een vertaalbureau. En daar werkte ik toen ik 60 werd. En de dag na mijn 60ste verjaardag, toen zei ik eigenlijk tegen iemand die vroeg van, ben je nog ergens mee bezig, dat ik een roman ging schrijven. En,
Oh, nou
ja.
ja, en zo is het gekomen.
En zo is het gekomen. Margriet, die keek me aan en zei, oh, daar weet ik niks van. Nou, ik wist er ook niks van. Was er iets wat.
Het was een slip op de tong,
Het was een
gewoon.
slip op de tong. Nee, het was denk ik een diep gekoesterde wens die zich naar boven burmde en in de ruimte.
Ja, en dat werd het eerste boek, De Arrogantie van het Doorgeefluik.
Ja.
Hoe ben je daar opgekomen? Want je zei, ik wil een roman schrijven. Had je toen überhaupt al wat op papier staan? Of
Nee.
was het gewoon echt de kracht van gedachten?
Ja, echt kracht van gedachte. Ik wist wel dat ik, toen ik me realiseerde dat ik het gezegd had en dacht van, nou moet ik het ook doen. Dat ik dacht van, nou, ik wil toch wel heel, heel veel over het theater hebben, want daar heb ik 10 jaar in gewerkt. Dus ik ben 2 keer heb ik een beginnetje gemaakt, vond ik niks. En de derde keer Ja, dacht ik van dit is het wel. En
Ja.
die titel, de arrogantie van het doorgeefluik, die is eigenlijk gestoeld op het idee dat je aan de ene kant mensen hebt die wat maken, hè, bijvoorbeeld een Arabenboer die maakt Arabes of een romanschrijver schrijft romans. En aan de andere kant heb je ons allemaal die datgene consumeren. En dan heb je tussenpersonen, die heb je nodig, want niet iedereen kan bij de Arabenboer zijn Arabes halen en niet iedere schrijver kan bij mensen langs gaan om zijn verhaal voor te lezen. Maar die tussenpersonen, die doorgeefluiken, zijn dermate arrogant geworden, hè, zoals de grootwinkelbedrijven, de Albert Heijns van deze wereld, dat ze zowel de consument, hè, dus de ene kant, als de maker
Ja,
van de producten
ja,
uitkleden, min of meer.
ja.
En daar is dus de titel op gebaseerd. En
Ah, interessant. Ja.
het is een verhaal op twee lijnen. De ene lijn is
Ja.
dat de hoofdpersoon assistent geluidstechniek is bij een cabaretier, eigenlijk ook de beroemdste cabaretier van Nederland, en dus zijn show vertelt. Dus eigenlijk is het ook een theatershow. En dan afwisselend vertelt hij het leven van zijn getroubleerde jeugd. Wat overigens
Ah.
niet autobiografisch is, want ik heb geen getroubleerde jeugd gehad.
Oké. En ja, en dat was dus gewoon het eerste boek. Dus het was echt wel een roman, maar er zat wel al een onderlaagje op.
Ja, en het leuke daarvan was eigenlijk dat ik, omdat ik niet wist wat ik ging schrijven, ik van het een in het ander gerold ben. Dus bijvoorbeeld die hoofdpersoon die komt, als hij nog vrij jong is, in 1968 in Parijs terecht, midden in de onlust. Daar heb ik echt geen seconde gedacht dat ik daar ooit in dat boek in terecht zou komen. En dat is eigenlijk wel een hele leuke ervaring.
Ja.
Misschien dat ooit nog eens een keer, dat ik dat ooit nog eens een keer kan. Gewoon beginnen en zien waar je uitkomt. Maar het gekke is dat.
Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk meerdere boeken geschreven. Want degene die daarna, dat was Van Liefde en de Zee. Ook daarin toch weer gestoeld op bepaalde gebeurtenissen of personages. Wil je daar kort iets over zeggen?
Ja, ik had eigenlijk een idee voor een tweede roman. Daar ben ik uiteindelijk wel aan begonnen. Maar toen overleed mijn schoonmoeder, moeder van Marguerite.
Ja.
En haar vader was machinist op de Grote Vaart. Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. En hij was buitengaats. En hij kon, net als 18.500 andere zeelieden, wat ik me ook nooit gerealiseerd heb, kon niet thuiskomen. Dus die kwamen terecht, meestal in Engeland, in Liverpool voornamelijk. Hij is bijvoorbeeld 3 keer getorpedeerd. Hij heeft het 3 keer overleefd. Dus ja, een zeer traumatische ervaring. Hij was ook helemaal kapot na de oorlog. Hij is naar
Ja.
Italië vertrokken. Is nog 1 keer terug geweest in 1945 om afscheid te nemen van zijn vrouw en zijn dochter. Mijn schoonmoeder dus, die was toen 14. En ik vond dat zo'n prachtig, of ja, prachtig, afschuwelijk natuurlijk, maar
Ja, zo'n
als
dramatisch
thema,
verhaal, joh.
ja,
Ja.
als thema vond ik het echt,
Ja.
ja, mooi. Dus dat was eigenlijk ook weer een verhaal met twee
Ja.
dingen. Aan de ene kant die 4 zeelieden die dan, ja, op een gegeven moment in New York zijn en horen dat ze niet naar huis kunnen. En toevallig is daar dus de wereldtentoonstelling 3940 aan de gang. En daar zien ze dus ook de toekomst. Dus dat is hele moderne architectuur, allerlei nieuwe uitvindingen, zoals de airconditioning. TV was wel uitgevonden, maar is daar eigenlijk voor het eerst grootschalig gepresenteerd. En dat natuurlijk in schril contrast met het Europa waar ze vandaan komen, wat dan ook
Ja.
behoorlijk ouderwets is en waar bovendien oorlog heerst. En het andere pad is dus zijn vrouw en hun zoon in Utrecht, die ja, onder de Duitsers komen te zitten. En zo ontwikkelt zich dat verhaal dan.
Ja, ook een heel spannend verhaal. Je hebt wel echt een hele eigen manier van schrijven, omdat het zeg maar, het is een beetje fictie en het voelt als autobiografisch of als een biografie. Een beetje alles door elkaar. Dus je wordt er wel gelijk ja, in de verhaallijn gezogen, vind
Ja,
ik.
mooi. Ja.
En je hebt natuurlijk dan nog twee boeken geschreven, want daar gaan we dan ook. Toen kwam de coronaperiode.
Ja, ik had na Van de
Oogst van
Liefde.
de Angst, ja. En
Ja.
hoezo kom je met dat boek? Waar kwam dat vandaan?
Ja, dat hebben we eigenlijk te danken aan de coupplegers. De plegers van de Willen bij de Staatsgreep, waar we nu ja, de Wrange Vruchten van plukken. Nou ja, ik was na Van de Liefde en de Zee aan dat boek begonnen wat ik in mijn hoofd had. Dat heette toen Vincenzo da Vinci. Dat speelt in 1973. En dan had ik eigenlijk voor de eerste keer de laatste punt gezet. Dus ja, hoe lang moet je dan nog eraan werken? Misschien 4 maanden, misschien wel een jaar, dat weet ik niet. Maar toen kwam Rutte dus op de televisie, ja, op de televisie. En op 16 maart 2020. En die zei van ja, we staan voor de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht van ja, we hebben de pollutionele acties gehad, het smoesje om een koloniale oorlog te voeren, Korea, Vietnam, de Cubaanse crisis, bijna een oorlog tussen Amerika en Rusland met atoomwapens. En wij zouden nu een virus zouden ja, de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. Later realiseerde ik natuurlijk dat hij gelijk had, want hij wist ervan, hij wist wat er ging gebeuren. Hè? Hij is marionet
In het spel.
in het spel. En toen zeiden hij, ja, we komen allerlei maatregelen moeten we doen om de zwakken en de ouderen in de samenleving te beschermen. Toen dacht ik, ja, kom op, hé. Je hebt 9 jaar lang als minister-president bezuinigd op van alles en nog wat. En voornamelijk oud en jong en alles wat zwak is. En ja, ik geloof dat gewoon niet. Dus ik ben het internet opgegaan. Ik kwam mensen als Bagdy tegen en Wolfgang Wodak en Dolores Cale. En die zei allemaal hele andere dingen. Toen dacht ik, ja, ik heb geen zin om nog een paar maanden in 1973 virtueel te bivakkeren. Ik ga nadenken over iets wat nu speelt in de
Ja.
coronatijd. Dus ik heb ja, daar een paar maanden over nagedacht. Al boontjes en erwtjes plantend in de tuin. Weet ik wat. En ja, en toen kreeg ik dus het idee van die twee broers. Die tweelingbroers van ongeveer mijn leeftijd, die het in het begin van die crisis echt totaal met elkaar oneens zijn. En ja, dat is eigenlijk een soort miniatuur conflict van wat een heleboel mensen hebben meegemaakt, natuurlijk. Mensen die doorhadden wat er werkelijk aan de hand was. En geconfronteerd werden met een heleboel mensen die, ja, die niet doorhadden wat er aan de hand was. En braaf de maatregelen vormden en volgden. En bovendien, iedereen die wel snapte wat er gebeurde, verketterde en belachelijk maakte en uitscholde. En dat
Ja.
is dus die twee broers, die hebben dat dan onderling. Dat ontwikkelt zich verder natuurlijk in de loop van het boek. Plus dat ik ook wel, ik wilde ook wel dat tijdsbeeld vastleggen. Hè?
Ja.
Maar dan niet in een non-fictieboek. Maar wat je zegt klopt. Ik hou ook wel van New Journalism. Tom Wolfe is
Ja.
een. Dus faction noemen ze het in Amerika ook wel. Hè? Dat je dus eigenlijk ja, in de realiteit de fictie laat gebeuren.
Dat is het. Ja, nou zie ik, je hebt een Amerikaanse stijl van
Oké,
schrijven.
ja, nee, dat
Ja,
lees
ja,
ik wel Engels. Ja.
ja,
Ik heb
ja.
in die tijd dat ik afstudeerde, heb ik ook Amerikaanse literatuur het bijvak gedaan. Dus
Ah,
ja.
vandaar.
Ja.
Ja, het is echt de moeite waard. Hey, en het boek van Oogst van de Angst, dat was dus in het begin van de coronaperiode. Jij begon ook helemaal door te krijgen hoe het zat. Het boek gaat over een tweeling.
Ja.
Is het de polarisatie? Dat ze re lijn tegen recht tegenover elkaar
Ja,
staan? Of,
aanvankelijk wel, maar
ja?
ja, ze verschuiven als ontwikkeling van de karakters wel beide van positie eigenlijk. Niet dat de wakkere niet wakker wordt, want dat zie je dus niet, hè? Dat gebeurt nooit. Als je ziet wat er gebeurt, dan kun je het nooit meer onzien.
Nee. Nee, want dat vind ik dus ook bij jou, hè? Want jij bent dan echt in de coronaperiode, je was al bewust, want jullie waren natuurlijk ook al verhuisd en je wist al dat iets niet klopte. Maar ben je toen echt wakker geworden dat je dacht, nou oké, nu ga ik helemaal down the rabbit hole en ik snap nu hoe het in elkaar steekt?
Ja,
Was dat voor
absoluut.
jou ook zo?
Ik wist wel van 9-11, want dat onzin was. Want
Ja.
de arrogantie van de doorgeefluik komt er een heel groot stuk over de moord.
Ja.
Die wordt opgelost. En als je daarna research naar doet, dan kom je voortdurend ook dingen van andere zogenaamde complotten tegen. Of zogenaamde complotten, het zijn natuurlijk complotten. 9-11, het officiële verhaal, is trouwens ook een complot. Hè? Een complot van Arabieren die 9-11. Maar voor de rest was ik dacht dat ik kritisch was, maar ik was het absoluut niet. En die 16 maart 2020, dat is echt wel een keerpunt geweest. En ik heb inderdaad maandenlang video na video gekeken, artikel na artikel gelezen. En langzaam begint dan een beeld te ontstaan. En er waren natuurlijk mensen, je zei dat laatst zelf al. Zoals Pieter Stuurman en zo, die hadden dat al veel langer door.
Ja.
En dat vind ik heel knap.
Ja, ik zei dat tegen jou inderdaad met Awareness TV. Wij hadden eigenlijk was het al begonnen dus in september 2019, toen Anthony Michels dan bij ons in de
Ja.
studio kwam. Die had grafieken bij zich. En aan de hand daarvan, toen zei hij, nou, er gaat echt iets gebeuren. Er is iets niet goed. Toen Ad Broeren, Pieter Stuurman allemaal eroverheen. En wat je ook zag in die periode, hebben wij toen die grote 5G. Want dat werd natuurlijk ook geïmplementeerd toen.
Ja.
Hè? Dat is toen bij wij die meeting. En ik had over transhumanisme en dat genetische
Ja.
manipulatie, daar heb ik toen die professoren heb ik over uitgenodigd en we hebben daar meetings over gehad en dat was allemaal in dus zeg maar september, oktober tot aan december 2019. En achteraf blijkt dat ze toen van de WHO hebben ze grote meetings gehad in oktober, waarin dat allemaal bekokstoofd
Ja.
is.
Ja.
Dus dan wordt het je ook allemaal duidelijk. Ook dat ze waren al bezig met ook bepaalde wetsvoorstellen te veranderen. Dat was ook
Ja,
al raar. Er was heel veel raar
er
in
is
het
heel veel
half
raar.
jaar komen.
En het is echt zoals Mickey Willis, die tweede documentaire van een plandemic. Het is echt een plandemic geweest natuurlijk.
Ja, het is
Het
echt
is
een
daar heel lang
pandemie.
voor.
Ja.
En ik weet wel, ik ben hier toen in de buurt aan de Nederlandse kant in Geesteren naar een lezing geweest van Arno van Kessel, die zijn
Ja,
boek.
ja, 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 ja.
En die zei van in de zomer van 2020 had ik als advocaat een opfrissingscursus. Advocaten moeten elk jaar moeten ze bijscholen. Dat is verplicht, heb ik
Ja.
begrepen. Als ik lieg, lig ik in commissie.
Nee, dat is waar. Dat daar
En
heb je.
advocaten mogen ook niet liegen. Ja, ze mogen wel liegen, maar ze kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Dus hij zegt, ik vertel hier de waarheid. En hij had les van een. Dat komt in, ik dacht in. Toen de kraaien, in mijn laatste boek komt het ook voor, dit. Hè? Niet Arno, maar iemand die daar ook
Nee,
aan.
maar ja.
En die zei na afloop vroeg Arno aan hem bij het vragen stellen, Paul, zou ik zeggen, want ze hadden samen gestudeerd. Ik snap één ding niet. Ik ken het ambtenaar apparaat als betrouwbare, maar niet al te snel. En we hebben in februari een virus en nu is de coronanoodwet al klaar. Wanneer zijn jullie, of wanneer is er op de ministeries begonnen met schrijven? En toen zei professor, weet ik wel, die zei van ja, ik moet eerlijk zijn. Dat is al in 2019 zijn ze daar begonnen. Dus hoe, weet je, dat is zo klaar als wat. Men wist dat. En je zag ook steeds meer voorbeelden van, wel verdomme nog aan toe, ze wisten het al. Dat geldt ook voor de Patriot Act natuurlijk van 9-11.
Ja.
Dat is een wet van 4000 pagina's, of iets, weet ik hoeveel. En dat zouden ze dan in 5 maanden voor elkaar geschreven hebben. Nee, daar zijn ze het jaar daarvoor al mee begonnen. Want men wist wat er stond te gebeuren. Oplichterij op grote schaal, zou ik zeggen.
Ja. Toen kwam jouw laatste boek die je hebt uitgegeven.
Ja.
Toen de kraaien. Nou, het is een indrukwekkend boek. Ook
Dank je wel.
als je begint al, dan denk je gelijk al, oeh. Er gaat iets gebeuren. Wil je daar iets over vertellen? Hoe ben je daar opgekomen? Wie
Ja,
was je
na
inspirator?
Oogst van de Angst was ik nog niet klaar met deze tijd. Dus dat boek wat ik toen had laten liggen, dat zag ik nog steeds in zitten om dat af te maken. Dus ik dacht van nou, mijn vader is jong overleden. Die was 55 in 1971. Die was ik binnen 5, 6 dagen weg.
Oh.
Was een, ja, dat is heel snel. En hij was ook hij was zeer toonaangevend in de naoorlogse Nederlandse kerkorgelbouw. Hij was ook, denk ik, wel een goed organist. Alhoewel hij op een gegeven moment wel ophield met concerten geven. En hij heeft, ja, iemand die absoluut niet met zich liet spotten. Dat merkte ik dus in de puberteit ook. Maar overigens was hij absoluut niet gewelddadig of zoiets. Maar, dus
Nee,
de,
hij was gewoon.
hij was gewoon een baasje. En,
Ja, en weet je, soms heb je toch wel eens mensen die kunnen je alleen al met hun ogen aankijken. En dan weet je al,
Ja,
oké, ik moet.
ja.
Was het zo'n man?
Ja, grote persoonlijkheid. En ook iemand die rechtvaardigheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel had staan. Bijvoorbeeld een bekende orgelmaker uit Utrecht. Twee broers, die hadden een mooie twee onder een kap aan de rand van de stad gebouwd. Op een mooie plek. Maar die ene broer wilde toch in zijn flatje blijven wonen. En die andere broer bood dus aan mijn vader aan. En mijn vader zei, ja, dat doe ik dus niet. Want het is geen omkoping, maar ik moet ook elke schijn vermijden. Nou ja, kom daar tegenwoordig nog eens om, hè? Zou ik zeggen. En hij heeft ook als voorzitter van de Nederlandse Organistenvereniging, als onderdeel van het CNV, geprocedeerd tegen de Nederlandse Kerk voor betere organisten en kostensalarissen en gewonnen. Dus het was iemand die, ja, wat wel meer mensen van die de oorlog meegemaakt hadden. Als zeg maar ja, Twen, hè, twintiger, en na de oorlog opnieuw moesten beginnen hadden. Namelijk dat ze zei van nou zal het eerlijk en goed gaan en we laten niet meer met ons spotten. En toen dacht ik van ja, zou hij wakker geweest zijn als hij nog geleefd had?
Ja.
Was hij 100 zoveel geweest? Maar en dat was eigenlijk de insteek voor dit boek. En ik heb ook
Wat
zoveel
mooi.
mogelijk geprobeerd. De stukken over mijn vader, die zijn echt autobiografisch. Ik heb
Ja.
via een oude docent van mij bij muziekwetenschappen, wat ook in het boek voorkomt, heb ik ook een aantal anekdotes over hem gehoord die ik niet kende. Ook die hij meegemaakt had met mijn vader, die man was ook organist. Dat heb ik ook allemaal in verwerkt.
Ja.
En het antwoord op de vraag of die wakker zou zijn geweest, ja.
Daarvoor moeten de mensen het boek lezen.
Precies. Ik heb nog geen
En dat
garantie
ga je zo
over.
meteen allemaal nog vertellen hoe mensen het boek ook
Ja, oké.
jouw boeken kunnen bestellen, want daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ik wil eerst nog, je bent een nieuw boek aan het schrijven. Je hebt het eigenlijk al een klein beetje benoemd, hè?
Ja.
Je was natuurlijk met een boek aan het schrijven. Maar toen dacht je, nou, ik parkeer hem even.
Ja.
In verband met het hele corona-verhaal. Toen heb je natuurlijk twee andere boeken geschreven. Dus Toen de Kraaien en Oogst van de Angst.
Ja.
1973,
Ja,
je
het
nieuwe
heette
boek.
aanvankelijk Vincenzo da Vinci, maar dat is zo te lang voor om uit te leggen waarom. Maar het speelt in 73 en ik ga het nog bewerken en verder uitbreiden met alles wat erin. Of alles, maar kijk, 73 is het eind van de jaren 60. Je hebt de oliecrisis, er komt heel belangrijk het kabinet Den Uyl, hè, voor het eerst sinds. Ja, hele lange tijd een links kabinet, waar mensen natuurlijk buitengewoon angstig naar keken. Maar ja, dat was toch wel een doorbraak in de politiek. En de oliecrisis, volgens mij echt gecreëerd om een eind te maken aan de jaren 60. Want stel je voor dat
Ja.
volk echt de baas zou worden, dat kon natuurlijk niet.
Dat
Dus
was wel echt bijna zo, hè?
ja, dat denk ik wel. Ik denk, dus, ik wil niet alles wat er in de jaren 60 gebeurd is, zeg maar, applaudisseren. Of beroemen, hoe noemen we dat? Nou ja, ik kan even het woordje vinden.
Ja, nou ja,
Maar
goedkeuring. Ja.
er kwam natuurlijk een beweging op gang, hè, tegen de oorlog in Vietnam. En nou ja, van alles en nog wat. Die er echt toe zou leiden dat het volk wel eens de baas zou kunnen worden. Zelfs onder Carter daarna, dus die in 76 dan president van Amerika wordt, dus dat is een democraat. En daar zou je eigenlijk van denken, nou, die steunt dat wel. Er zijn een aantal beleidsmedewerkers die zeggen, ja, maar we moeten niet hebben dat. Die zeggen letterlijk dat het volk de baas wordt. Dat kan natuurlijk niet. En dus die jaren 73 is heel belangrijk. Het is het eind van de jaren 60. Je hebt de coup tegen Allende, democratisch gekozen president van Chili. Dat is een van de smerige oorlogen die Amerika, de CIA in Zuid-Amerika gevoerd heeft. En dan de Yom Kippur-oorlog, ook zoiets. Hè.
Ja.
Het idee dat Israël na, wat is het, 6 jaar na de Zesdaagse Oorlog, op een feestdag echt allemaal de andere kant, de Joodse feestdag, de andere kant op kijkt en de verdediging even laat voor wat het is, daar geloof ik helemaal niks van. Dus, maar goed, in ieder geval, het is een zeer boeiend jaar. En de hoofdpersoon, dat is iemand die 5 jaar ouder is dan ik, maar die is op zoek naar de ware liefde en wil succes met zijn beentje en zo. En die raakt dan in allerlei zaken verstrikt. En hopelijk geeft dat een mooi beeld van de jaren 60. Vrij
Ja, ik ben
seksuele
benieuwd.
moraal en
Ja.
zo.
Ja, volgens mij gaat het wel goed komen. Ik ben nu
Precies.
al benieuwd. Ik heb nu al zoiets van, oh,
Ja, nou ja,
kunnen we het lezen?
gaat nog wel even duren. Ik denk, ja, volgend jaar, voorjaar hoop ik zoiets.
Heb je een vaste uitgever?
Ik geef het zelf uit.
Oh, je geeft het zelf uit. Oh,
Ja,
wat
ik.
goed.
Ja, de arrogantie van het doorgeefluik heb ik aangeboden aan zo'n beetje alle uitgeverijen. En dan moet je 3 maanden wachten, dus in twee tranches, dus ik ben een half jaar verder. En toen kreeg ik van de bezige bij op een gegeven moment een brief gericht aan meneer Jansen. Met een hele andere titel. We hebben uw manuscript met belangstelling gelezen, maar achten het niet geschikt voor ons fonds. En toen dacht ik, ja, ik krijg nou wat. Dan heeft meneer Jansen mijn afwijzingsbrief gehad. Iemand zei later,
Ja.
misschien heeft hij wel een brief gehad van willen uw boek graag uitgeven. Of er is een soort carouselletje op gang gekomen dat alle brieven één adres verschoven zijn of zo. En toen dacht ik, ja, nou, daar ben ik dood voor dat ik een uitgever gevonden heb. Dan doe ik het zelf.
Ja.
En ja, als je eenmaal eraan begint, dan. Ik heb trouwens ook nooit een aanbieding gehad van een andere uitgever. Die zei van ik wil het wel overnemen van je. Dus blijf ik lekker zelf doen.
Ja, en als mensen je boek willen kopen,
Het ligt
heb je
gewoon, ze liggen
een
gewoon.
website?
Ja, de website, dat is www.dewielen2.eu.
Ja.
De Wielen 2, mijn uitgeverij
Ja.
heet De Wielen, De Wielen. En dat is De Wielen in het kwadraat. Beetje ingewikkeld, maar goed, dan werd het wel kort.
Beetje
Daar kunnen ze
ingewikkeld houden wij wel van.
een gesigneerde exemplaar bestellen. Maar ik kan ook gewoon via de boekhandel. Het ligt bij het Centraal Boekhuis, dus mensen kunnen. Ik zeg altijd: doe het via www.libris.nl, is dat geloof ik. Dat is de verzamelde organisatie van de boekhandels op de hoek. En dan
Ja, dan
spreek ik.
steun je die ook nog, want dat is natuurlijk
Precies,
gewoon echt
bij
heel, heel
Bol,
belangrijk.
ja, Bol is Ahold, dus ja.
Ja,
Mensen moeten
ja.
het zelf weten natuurlijk, maar. Je kunt bij Libris ook je boekhandel op de hoek, of als je neef een boekhandel heeft, die kun je dan als beneficiair aanwijzen. En dan krijgen zij de boekhandelsmarge en dan krijg jij de
Oh,
Libris. Ja,
oké.
dus ja,
Ja,
of de boekhandel op
nou,
de hoek. Dus.
ja. Goeie tip ook. Hey, tot slot, je werkt ook, je schrijft onder andere ook voor de andere krant.
Ja. Ja, Karel Beckman heeft. Nadat ik Oogst van de Angst geschreven had, het boek gelezen, gerecenseerd. En in oktober 21, was in het voorjaar 21 verschenen, oktober 21, begon de andere krant als weekblad. Geweldig initiatief, moet ik zeggen. Echt alle lof voor Sander Compagne, die na een aantal themanummers dit gedaan heeft, daar financiering voor heeft gevonden. En ook voor het werk van Karel Beckman, dat ligt elke week, vind ik, een heel goed blad. En hij zei van, wil je geen column schrijven? Ik dacht, nou, dat vind ik leuk. Dus ik schrijf bijna elke week een column. En af en toe doe ik een interview of een ander stuk. Ik heb bijvoorbeeld een stuk geschreven maanden geleden of een jaar geleden bijna al over de het verschrikkelijke spoor van doden wat de heer en mevrouw Clinton achtergelaten hebben. Dus, of tenminste, ik moet het voorzichtig zeggen. Het is linkersoep om met deze twee lieden er helemaal tegen ze in te gaan. Ja, 400 stuks. Dus dat is, af en toe doe ik dat ook.
Je bent echt helemaal erin, hè, Willem. Ik vind het wel.
Ja.
Het is echt, je bent wakker geworden en gewoon bam.
En gebleven. Ja, en dat doe ik ook. Er is nu, de andere kant word ik iets dikker. Ik kom de cultuur niet meer bij.
Ja, het is fantastisch, ja.
En dat Erik Overveen heeft pas in het laatste nummer, geloof ik, een geweldig artikel geschreven over Steely Dan, waar ik een enorme fan van ben. Ik heb heel veel nummers van gespeeld. Dus ik ben er gelijk bovenop gesprongen. Dus ik ga binnenkort een artikel over 10cc schrijven. En over Brian Wilson. En dat is dus echt, kat in bakkie.
Ja, en hoe werkt het? Schrijf je gewoon af en toe? Of schrijf je nu elke week? Of wat is jouw rol nu bij de andere krant?
Nou ja, ik bijna elke week dus een column. Dat is best,
Dat is ook best intensief.
Ja, aan de andere kant dan denk ik van, weet je, die mensen, Karel en Ido en zo, die maken elke week een hele krant. En ik zou dan gaan piepen omdat ik één column moet schrijven van 600, 700 woorden. Dus, en er is genoeg om over te schrijven. Dus dat is ook best zwaar, hoor. Ik denk dan wel eens, oké, als je een dagblad hebt, joh, dan...
Ja,
Dat kan je allemaal met delegeren natuurlijk. En adjunct, redacteuren, weet ik veel. Dus dat is elke week. En dan, nou ja, zo af en toe is een artikel.
Geef je lezingen ook, Willem?
Nou, dat doe ik eigenlijk heel weinig, maar dat zou ik eigenlijk graag vaker doen, ja.
Ja, dus ook mochten mensen luisteren of ook eens met een andere klant. Ik denk dat het echt heel leuk zou zijn om een lezing van jou bij te
Nou,
wonen.
Dankjewel. Ja, ik zou het ook graag doen. Dat, ja.
Nou ja, wie weet.
Ik zou me aanbevolen.
Is dat iets voor... Ik ga je naam sowieso ook onthouden. Ik heb je fantastische boeken. Ik ben er nog druk mee bezig. Ik ga volgende week een paar dagen weg. Dus dan neem ik weer het streven om er eentje weer helemaal uit te lezen. Ja, je hebt dus... Ik ga even de boeken... even. Dus je bent begonnen met De Arrogantie van het Dorfgeefluik.
Ja.
Toen
Ja.
Van Liefde en de Zee.
Ja.
Daarna Oost... van de angst en tot slot toen de kraaien. Van alle boeken die je geschreven hebt tot nu toe, is er iets waarvan jij denkt: goh, dat heeft me zo geraakt voor jezelf? Want je bent een romanschrijver geworden, dus je hebt het in één keer, hè, je zei het als een slip of de tong op een verjaardag of zo benoemd. Je hebt al eerder geschreven, je bent nu bezig. Je bent ook nog lang niet klaar, maar is er iets waarvan jij denkt, goh, dat heeft me echt zelf bijgebleven als je naar je eigen boeken kijkt?
Oh, dat vind ik best een moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk toch het feit dat van De Liefde en de Zee, dat verhaal is dat op mijn de opa van Marguerite gebaseerd is, of niet op het leven, maar op dat fenomeen. Dat dus mannen die gingen varen voor hun beroep, of om wat van de wereld te zien. We zeggen wel eens, als je gaat varen, zie je niks van de wereld, alleen maar heel veel water. Maar dat die dan frontsoldaat worden, want dat gebeurde. Hè. Die kunnen dus niet alleen niet naar huis, maar op het moment dat het 10 mei is, weet je nog niet dat het 5 jaar gaat duren. Maar een maand later is de gevluchte regering, hè, de koningin Wilhelmina, is met de staart tussen de benen gevlucht, waardoor dus de monarchie eigenlijk opgehouden is te bestaan ook. En die verordoneren dan een maand later, medio juni, het vaarbesluit, waarbij ze verplichten dat al die mannen weer moeten gaan varen of gaan varen. En dat betekent dat ze in de konvooi op Halifax, want Amerika was nog niet in de oorlog, zitten. En dus schietschijven zijn voor de Duitse U-boten. Maar daar hebben die mannen niet voor getekend. Dat is ook zo die gevraagd, van wil je dat doen? Dat heeft me toch wel Ik denk van, het zou je nog maar overkomen dat je voor je beroep
Het
in
is
de
helemaal bijna
bent.
niet bekend, want ik kende dit verhaal ook niet.
Nee,
Dus.
ik ook niet. Er zijn ook andere landen natuurlijk ook. En Noorwegen had ook een vrij grote vloot. En Nederland had een hele grote vloot, omdat we door onze neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog daar behoorlijk van geprofiteerd hadden. En ja, dat is misschien toch wel. Ja, is wat me nu te binnen schiet, een van de dingen die het meest aangegrepen heeft. Ook dat die man en die anderen ook daar natuurlijk enorm veel problemen hebben gehad. Die zal maar
Ja.
drinken in het water. Ja, je had ook natuurlijk gezopen kunnen zijn, maar goed, dan weet je het niet meer. Tenminste, wat je dat weet ik ook weer niet. Dat denk ik ook wel, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dan moet je Maarten Overstier maar een keer vragen. Maar dat hij nou dus ook afscheid kon nemen van zijn vrouw en zijn dochter, hè, mijn schoonmoeder.
Ja.
En dan
Ja.
hij gaat naar Australië, daar overlijdt hij dan in 73. En mijn schoonmoeder correspondeert nog wel met hem, maar heeft hem nooit meer gezien. Dat is natuurlijk, hoe heet die, van het televisieprogramma, die was er toen natuurlijk niet.
All you need is love.
All you need is love, ja. Nou ja,
Ja.
dat is wel een typisch geval daarvoor, als dat. Toen bestaan had, dan was
Ja.
het natuurlijk wel iets geweest om daar met mijn schoonmoeder naartoe te gaan. Alhoewel,
Ja,
toen
zeker.
was het mijn schoonmoeder nog niet. Dus. Maar ja, dat vind ik toch wel dat vind ik een heel heftig verhaal. En het feit ook dat je zegt, en dat weet ik, want ik wist het ook niet. En iedereen die ik dat vertelde, die zegt, oh, dat wist ik niet. Dat ook niemand het weet, hè? Er is in Liverpool, want ik ben toen voor het boek 4 of 5 dagen naar Liverpool geweest. Gewoon om de sfeer ook te proeven. Ook rond die tijd, rond de 10e mei. En daar is wel een monument voor de zeevarenden. Want zij hebben duizenden mensen moeten opvangen. Nederlanders,
Ja,
Noren,
ongelooflijk.
ongelooflijk.
We moeten het helaas
Ja.
beëindigen voor nu. Willem, Frederik, Erné, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het een leuk interview.
Ja.
Heel veel van geleerd. Ik ben ontzettend benieuwd naar je volgende boek. Ik ben benieuwd naar je lezingen, je columns bij de andere krant. Voor alle mensen die meer willen weten, ga alsjeblieft zijn boeken bestellen. En geef ze cadeau of lees ze voor jezelf. En ja, Willem, ik hoop dat wij nog een keer een interview gaan doen als het nieuwe boek uit is.
Ja, graag. Leuk. Leuk je
Nou,
gesproken te hebben. Dank voor
zeker
de
weten.
ruimte.
Ik wil je hartelijk bedanken. Ik wil u ook bedanken voor het luisteren.